Er zijn nog twee mededelingen, gemeente. De eerste is een herinnering aan de dankdag die aanstaande woensdag, zo de Heere wil, gehouden zal worden. De diensten zullen beginnen om 14:30 'smiddags en om 19:00 'savonds. En de tweede mededeling is ook een herinnering aan de extra collecte die volgende week zondag aan het einde van de dienst gehouden zal worden en bestemd is voor de zondagschool. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de berijming van de 10 geboden het 1e, het 8e en het 9e vers. Wij willen nu luisteren naar de wet des Heren. Aansluitend zingen wij op Psalm 19, het 6e vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Daarna lezen we uit Paulus' brief aan de gemeente van Rome, het 7e hoofdstuk, de versen 7 tot en met 26. We noemen nu Romeinen 7, vanaf het 7e tot en met het 26e vers na de wet des Heren en na het zingen van psalm 19, het zesde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Romeinen 7, te beginnen bij het zevende vers. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde, dat zij verre? Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet, want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide: gij zult niet begeren. Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht, want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet zo leefde ik eertijds, maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden. Doch ik ben gestorven. En het gebod dat ten leven was, hetzelfde is mij ten dode bevonden. Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden, opdat zij zo openbaar worden zonde te zijn, werkende mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Zo dan ikzelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Wij willen vanmorgen met Gods hulp stilstaan bij een gedeelte uit het 7e vers van dit hoofdstuk, Romeinen 7, vers 7b, het tweede gedeelte dus van het 7e vers, waar we deze woorden lezen: want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. En daarbij lezen we het onderwijs van onze Heidelberger Catechismus in zondag 44, vraag en antwoord 113. Zondag 44, vraag en antwoord 113. Wat eist van ons het tiende gebod? En het antwoord luidt dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod van God in ons hart nimmer meer komen, maar dat wij te allen tijden van ganser harte aller zonde vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. Tot zover deze vraag en dit antwoord van onze Heidelberger Catechismus. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, wij zijn opnieuw op deze zondagmorgen samengekomen. En zondag aan zondag schenkt u het ons dat wij samen mogen komen onder uw woord. Heere, laat dat een wonder mogen zijn, opdat de sleur en de gewoonte onze kerkgang niet mag bepalen, maar opdat wij iets gaan verstaan, of steeds dieper gaan verstaan, van het wonder dat u het aan zondige mensen vergunt om het woord te horen, om de oude psalmen te zingen, om de gebeden voor u neer te leggen, om onze gaven te offeren, ja, om samen te zijn in een dienst des woords en der gebeden. Want Heere, het is zo'n wonder, terwijl velen in deze wereld, ook in ons vaderland, aan de dienst van u geen behoefte hebben en de deuren van de kerkgebouwen die geopend zijn voorbij gaan. Terwijl ook binnen de kerken grenzeloze verwarring is op zoveel wijze. En terwijl er zoveel zijn die de heldere, eenvoudige waarheid van de schriften niet meer willen horen, geeft u ons dat we samen mogen zijn en dat we het woord mogen horen, dat we de gezondheid mogen bezitten en dat we samen mogen zijn om te horen wat gij tot ons te zeggen hebt. Heere, laat dat ons klein mogen maken, want we zijn niet beter dan al die anderen. En wil u geven dat we zo in onze bank mogen zitten en zo deze dienst mogen beleven als mensen met een hart wat verootmoedigd en gebroken is. U weet, Heere, dat kunnen we onszelf niet geven. Daar is een machtige daad van u voor nodig om dat harde, weerbarstige hart van ons te breken, maar willen we doen voor het eerst en ook opnieuw. En nu we dan vanmorgen samen zijn om bij het laatste gebod van uw heilige wet stil te staan, nadat we weken en maanden geluisterd hebben naar wat u in uw geboden tot ons zegt en ook vanuit de Heidelberger Catechismus ons aan onderwijs daarover wordt meegegeven, bidden we van u, wil u geven dat we ook dit laatste gebod, waarin in zekere zin alles nog eenmaal wordt samengevat en de diepste bedoeling van het onderwijs van uw wet aan het licht komt, wil u geven dat dit woord van u gezegend mag worden en dat dit gebod mag reiken tot in de diepste diepte van ons hart, zodat we gaan zien dat niet alleen onze woorden en onze daden met zonde bevlekt zijn, maar dat ook ons binnenste met zonde bevlekt is. De begeerte zelf daar woont en dat u het eist, gij zult niet begeren. Dat zelfs de minste begeerte niet in ons hart komen. O Heere, dan weet u hoe dat ons schuldig stelt. Laat het ook helder en duidelijk mogen worden door de werking van uw Heilige Geest. Want er is niemand van ons, van het kleinste kind in de kerk tot de oudste hier in ons midden, of die meeluistert voor de kerktelefoon, die zeggen kan dat er geen verkeerde, zondige begeerte komt in zijn hart. Dan worden we juist door dit gebod gewezen op de diepte van het wetswoord en op de grootte van onze schuld. Heere, laat die boodschap helder en duidelijk mogen zijn en ook krachtig worden toegepast aan ons hart, opdat wij voor het eerst en ook weer opnieuw ontdekt worden aan onze schuld. Heer, het is zo nodig. Opdat we onszelf niet verheffen. Of opdat we niet voort zouden leven zonder u en buiten u. En als vanzelfsprekend doorlevend eenmaal zouden vallen in de buitenste duisternis. Daarom is het ontdekkende werk van uw Heilige Geest zo nodig. Dat we hier tussen wieg en graf onze schuld leren kennen. Onze schuld leren eigenen. En leren beleiden. Heere, leer ons dat ook door de prediking van deze morgen. Maar wanneer er zijn vanmorgen die met hun schuld vastlopen en die geen weg meer weten, die weten dat niet alleen hun woorden en hun daden, maar ook hun gedachten, de binnenste roerselen van hun hart, hun begeerte, schuldig zijn voor u, bevlekt zijn met duizend zonden, en die niet weten hoe ze van de zonde af moeten komen, die gehoord hebben van de Heere Jezus, zijn naam kennen van hun jeugd af wellicht, maar hem persoonlijk niet kennen en hem zoeken, maar hem niet vinden kunnen. Heere, wil u, wanneer dat het verlangen, de begeerte van ons hart is, juist ook zulke mensen onderwijs geven en laten zien dat Jezus Christus zichzelf wil openbaren en dat wil doen door zijn woord en door zijn geest. En als er vanmorgen ook aangestipt mag worden hoe Christus zelf nu komen wil, om mensen die niet strijden kunnen tegen de boze begeerte, in die strijd genade te schenken. Hoe hij schuld wil verzoenen en hoe hij de zonde wil bedekken. Heere, wil u geven dat het oog op hem gericht mag worden, ja dat hij zelf in het gewaad van het woord mag komen tot verslagen zondaren en hen de weg der zaligheid die in hem te vinden is bekend mag maken. Wil u uw volk gedenken, ze onderwijs geven, leer hen, Heere, om te strijden tegen alle verkeerde begeerten, opdat de zonde niet meer zou heersen in hun sterfelijke lichamen, maar opdat ze lust zouden hebben tot alle gerechtigheid. Heere, daarvoor is het nodig dat die bediening van de Heere Jezus Christus telkens weer opnieuw gaat glanzen in hun leven. Want zonder hem kunnen ze niets doen. Zonder hem geen verlangen en geen begeerte naar u en naar de gerechtigheid. Maar wil u dan zelf dat alles geven wat nodig is. Denk u aan de hele gemeente. We dragen elkaar aan u op en bidden of u onder ouderen en jongeren wilt werken. Of u ons allen wilt beschermen en bewaren. Te midden van alle gevaren die ons dagelijks omringen. Of u een vurige muur rondom ons wilt zijn, niet alleen wat ons dagelijks leven en onze gezondheid betreft, maar heel in het bijzonder ons bewaren wilt bij uw woord. We denken dan heel in het bijzonder, heren, aan hen die een moeilijke weg te gaan hebben. U kent ze allebei namen, maar we willen enkele namen in het bijzonder noemen. En denken aan onze broeder Koudijzer, die nog steeds in het ziekenhuis ligt en na de operatie die hij mocht ondergaan erg verzwakt is. Het is een wonder dat hij erdoor mocht komen en dat het gaan mag zoals het gaat, maar u weet, er blijven zorgen over. Wil u hem op zijn hoge leeftijd met uw gunst en genade omringen en heel in het bijzonder geven dat hij herstellen mag en dat hij in deze omstandigheden alle dingen van u mag verwachten. We dragen zuster Joke Hollaar-Driessen aan u op die deze week uit het ziekenhuis mocht terugkeren en daar zeggen we uw naam dank voor. U weet alle dingen, heren, ook hoeveel pijn er nog is en wat voor zorgen er nog overblijven. Wil u aan haar en aan haar man gedenken in deze omstandigheden. Wil u kracht en hulp geven. Ook dat alle behandelingen die nog moeten volgen wellicht zo mogen zijn dat we ons verwonderen mogen. En wil u geven bovenal dat in deze moeilijke weg uw kracht, uw hulp en uw genade mag blijken. We dragen ook zuster Van Leeuwen aan u op die deze week in het Dijkzicht ziekenhuis zal moeten worden opgenomen om een behandeling te ondergaan die wellicht enige tijd zal duren. Heren, u kent ook haar zorgen. U weet van de moeite, de pijn, ook van de tijd die voorbij is. Wil u geven dat de opname in het ziekenhuis en de behandeling die zij daar zal hebben te ondergaan gezegend mag worden. En dat de zorgen beschaamd mogen worden. En wil u bovenal geven, heren, dat zij, haar man en al de hunne in deze, ook voor hen niet gemakkelijke omstandigheden, het bij u mogen zoeken, het van u mogen verwachten. En wil u ook deze weg nog zegenen voor hen persoonlijk. We willen uw naam ook dank zeggen voor zegeningen die u gaf. En het zijn er vele. Vele die wij niet kunnen noemen. Vele omdat u een God bent die van het zegenen niet moe wordt. En dat aan mensen die dat allerminst verdienen. Heren, dat we dat ook in de zogenaamde kleine dingen van het leven maar steeds mogen ontdekken. Uw goedheid en uw trouw. We willen uw naam dan heel in het bijzonder dank zeggen dat de familie Kattenstaart-Kot deze week verblijd mocht worden door de geboorte van een welgeschapen zoon. U hebt alles welgemaakt, de zorgen willen beschamen, het leven van de moeder willen sparen en het leven, nieuwe leven willen schenken. Heren, we bidden van u. Wil u de dank zelf in het hart leggen en wil u geven dat dit kleine kind, wat aan de zorgen van deze ouders opnieuw werd toevertrouwd, dat het op mag groeien in voorspoed, maar bovenal in de vrezen van uw naam. En wil deze ouders voor dit jonge leven en voor al de kinderen die u hen schonk de genade en de wijsheid geven om hun kinderen op te voeden in de wegen van u. Schenk hen alles wat nodig is, heren, en gedenk aan hen in uw gunst. We bidden zo van u, wil u met ons zijn in deze dienst. We staan gereed om het woord te openen. Heren, geef dat bij het luisteren alle hindernissen mogen worden weggenomen. En u weet hoeveel dat kunnen zijn. Maar wil u ook in het spreken alle beletselen en belemmeringen wegnemen en geven dat het woord gebracht mag worden, zo dat helder mag zijn wat overdacht is. En dat wij uw woord en niets dan uw woord mogen brengen. Maar ook dat het zo mag zijn dat de geest van u erin mee mag komen. En dat we ervaren mogen dat gij uw woord wilt gebruiken en zegenen aan onze harten. Heer, het ligt zo onverdiend. En we hebben niets waarop wij ons kunnen beroemen of kunnen pleiten. Maar wil u het schenken uit enkel genade. Om Jezus wil. Amen. Psalm 38, de versen 17, 18 en het 9e vers.
Thank you.
Aan het einde van de prediking zingen we uit Psalm 25 en daarvan het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed, God zal zelf zijn leidsman wezen. Leren hoe hij wandelen moet. Psalm 25, het zesde vers. Geliefde gemeente, tiende gebod luidt, gij zult niet begeren. En als wij over die woorden nadenken, dan zou de vraag meteen kunnen opkomen, betekent dat dan dat alle begeerten verboden zijn? Zo is het wel eens uitgelegd. Alleen dat is niet een uitleg die in overeenstemming is met wat de Bijbel ons leert. Want het kan bijvoorbeeld in de Oosterse mystiek zo zijn dat mensen van mening zijn dat alle begeerten verkeerd zijn en dat die wijze het meest de gelukzaligheid ten deel valt die aan alle begeerten en aan alle strevingen van zijn hart ontkomen is. Of het kan in de oude filosofie van de Stoa, uit de tijd waarin de Bijbel geschreven werd, ook zo zijn dat die wijze het meest gelukkig genoemd werd die aan alle begeerten ontheven was, die geen wensen meer heeft. Maar dat is niet de leer van de Bijbel. De Bijbel laat nadrukkelijk zien dat het goed is dat een mens begeerten heeft. Dat begeerten scheppingsgaven van God zijn, die God in ons leven gelegd heeft. En dat het daarom op zich niet verkeerd is dat een mens begeert. Er kunnen goede begeerten zijn die de Bijbel ons aanprijst. Bijvoorbeeld wat we lezen in de 27e psalm. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen van mijn leven mocht zijn in het huis des Heeren, om te onderzoeken in zijn tempel. Of, zoals de psalmdichter tot uiting bracht in de psalm waarvan we de berijming gezongen hebben, Heere, mijn begeerte is voor u niet verborgen. Daar hebt u begeerten die goed zijn. Begeerten die voortvloeien uit het leven der genade. Waar gaat het dan om in dit tiende gebod? Wel alle zondige begeerten. Want al is de begeerte op zichzelf een gave van de Schepper. Al zijn er goede begeerten. Alles wat goed is en goed was op het ogenblik dat God ons schiep, is bedorven door de zonde. En zo zijn er door de zonde ook zondige begeerten gekomen. En de zondige begeerte, de begeerte van het vlees, de begeerte van ons boze hart, die zijn het die in dit gebod worden afgewezen. En zo willen we vanmorgen nadenken over het tiende gebod en de zondige begeerte. In de eerste plaats denken we daarna over de aard van deze begeerte. Wat is nu een zondige begeerte? In de tweede plaats de strijd tegen deze begeerte, want onze catechismus zegt dat wij te allen tijden van ganser harte alle zonden vijand zijn. En ten derde het tegendeel van deze begeerte, want het gaat erom dat wij lust of begeerte hebben tot alle gerechtigheid. Dus het tiende gebod en de zondige begeerte. Ten eerste de aard van deze begeerte, ten tweede de strijd tegen deze begeerte en ten derde het tegendeel van deze begeerte. Gij zult niet begeren uws naasten huis. Zo begint dat tiende gebod. En dan volgen allerlei dingen waarvan de wet van de Heere zegt dat wij die niet mogen begeren. In de wet laat de Heere dus duidelijk zien op welke terreinen wij geen verkeerde, zondige begeerte mogen hebben. En u begrijpt u wel, al die woorden die daar volgen, het huis, de vrouw van de naaste, de os, de ezel, de dienstknecht, de dienstmaagd, dat zijn slechts voorbeelden. Het wil niet zeggen dat wanneer iemand nu werkelijk niets begeerd heeft met betrekking tot het huis van de naaste, of nooit een verkeerde begeerte gehad heeft naar de vrouw van de naaste, of de dienstknecht en de dienstmaagd, de os en de ezel, dat hij dan beantwoord heeft aan wat het tiende gebod van hem vraagt. Nee, er zijn zoveel meer dingen waar een mens een verkeerde begeerte naar kan hebben die niet genoemd zijn letterlijk in dat tiende gebod. Zo kan hij jagen naar heel veel geld, naar de rijkdommen van deze wereld, en dat valt wel degelijk onder de zondige begeerte. Zo kan hij hoogst ontevreden zijn met wat hij in dit leven van de Heere krijgt toegeschikt, en dat valt wel degelijk onder de verkeerde begeerte van het tiende gebod. Ook van dit tiende gebod geldt dat het zeer diep en zeer wijd is. En daarom is het goed om dat meteen al te zeggen, dat die concrete voorbeelden die in dit tiende gebod genoemd worden, de os en de ezel, de dienstknecht en de dienstmaagd, slechts voorbeelden zijn, belangrijke voorbeelden, maar dat het gebod zich wijder uitstrekt. Nu zouden er over de voorbeelden die hier genoemd worden nog wel het nodige te zeggen zijn. Zo is een van de vragen die altijd rijst dit: waarom wordt er gezegd, gij zult niet begeren uw naasten huis en dan pas uw naasten vrouw? Heeft dat niet te maken met de ondergeschikte plaats die de vrouw in de Bijbel en in de tijd waarin de Bijbel tot stand kwam innam? Wel, natuurlijk heeft dat iets te maken met het beeld van de vrouw wat in die tijd leefde. En het heeft ook iets te maken met wat de Bijbel over de vrouw zegt, zeker. Alleen moeten we heel nadrukkelijk zeggen dat wat de Bijbel over de vrouw zegt eigenlijk toch anders is dan wat in die tijd onder de heidense volken gemeen goed was. De Bijbel eert de vrouw veel meer dan in allerlei heidense wetten in Babylon en in Egypte in die tijd het geval was. Maar het is wel zo dat de Bijbel er ook van uitgaat dat de vrouw een plaats heeft die ondergeschikt is aan de man, in die zin dat de man het hoofd is en de vrouw aan de man gehoorzaamheid verschuldigd is. Zo staat het letterlijk niet slechts in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe. En als die dingen zo op ons afkomen, dan zeggen we, dan kunnen we het wel begrijpen waarom de vrouw niet een eerste plaats krijgt. Maar u zegt, waarom eerst het huis? Wordt de vrouw dan niet verlaagd tot een stuk bezit? Nee, zo mag u het niet lezen. In de eerste plaats is het huis niet precies hetzelfde als wat wij verstaan onder dat stuk bezit, wat een mens kan hebben wanneer hij een stuk grond heeft en daarop is een huis gebouwd. Nou, dat is zijn bezit, zijn huis, zijn woning. Huis heeft in de Bijbel allereerst de betekenis van alles wat iemand bezit, en dan heel in het bijzonder ook de kring van zijn familie. Huis is dus meer familie dan dat het duidt op een stuk grond of bezit. Bovendien, als u de 10 geboden, zoals ze hier in Exodus 20 aan ons worden voorgehouden, zou vergelijken met de andere versie van de 10 geboden die in Deuteronomium 5 voorkomt, dan ziet u dat het precies andersom staat. Want in Deuteronomium 5, waar Mozes een herhaling geeft van de wet van de 10 geboden, staan van die hele kleine verschillen. En die hele kleine verschillen zijn opmerkelijk. Ze zijn bedoeld om de wet des te duidelijker te laten spreken en uit te leggen wat de wet eigenlijk bedoelt. En dan staat er in het tiende gebod: gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn huis. En daaruit wordt duidelijk dat u dat woord huis niet op de hoogste plaats moet zetten en moet zeggen, de vrouw wordt op de tweede plaats gezegd als een stuk bezit. Die vrouw heeft wel degelijk een plaats, en een grote plaats, en een schone plaats. Ze is wel degelijk schepsel van God, die ook voor God leeft en voor God wandelt als het goed is. Zij kan niet verlaagd worden. Zo'n gedachte mag niet uit het tiende gebod worden afgelezen. Maar al zou op deze wijze en ook op andere wijze op allerlei kleine aspecten van dat tiende gebod nog gewezen kunnen worden. Het is ons vanmorgen er niet om te doen om in allerlei details te treden. Want dan is het wel mogelijk om 4, 5 preken over het tiende gebod te houden. Maar dat zou ons veel te ver voeren. Het gaat erom dat we goed zien dat het tiende gebod het niet heeft over allerlei objecten van verkeerde begeerte. Huis, vrouw, goed, dienstknechten, dienstmaagden van de naaste. Maar dat met name die verkeerde begeerte schuldig geacht wordt, zondig geacht wordt. De nadruk ligt dus niet op de vrouw en op het huis en op de dienstknecht en op de dienstmaagd, maar ligt op: gij zult niet begeren. Staat ook vooraan. En het gebod vindt daarin zijn diepte en ook zijn geweldige toespitsing. Want met die woorden: gij zult niet begeren, en als dan alle voorbeelden daarop volgen, dan wordt ons duidelijk gemaakt dat niet alleen de zondige daad verkeerd is. Niet alleen de daad die zichtbaar wordt en waar mensen van weten. Dat zelfs niet alleen maar het woord wat we spreken in drift of in toorn zonde is. Maar dat wij zondigen met het hart. Dat in ons binnenste gedachten, dromen, fantasieën. Dat in ons binnenste gedachten spinsels zijn, verlangen, strevingen en begeerten die zondig zijn. En door aan het slot van de 10 geboden zo diep af te dalen. Door te zeggen dat ook de begeerte die tegen het woord van God ingaat zondig is. Laat de Heere de diepe geestelijke toespitsing, de diepe geestelijke ernst van de geboden zien. Wij worden dus niet alleen in onze zondige daden, of in onze zondige woorden, of in een enkele zondige gedachte, maar in al de strevingen en verlangens en de begeerten van ons hart schuldig gesteld. Gij zult niet begeren. De Heere Jezus zegt eigenlijk hetzelfde als het tiende gebod, wanneer hij in de bergrede zegt: uit het hart van de mens komen voort kwade begeerlijkheden, dieverijen, roverijen, ach, en vult u het verder maar aan. Uit het hart van de mens komen voort. En dan zegt onze catechismus, als ze dit gebod gaat uitleggen, daarom is het zo dat dit gebod ons laat zien dat niet de minste lust of gedachte tegen enig gebod van God in ons hart komen. Dus dit gebod wijst ons erop dat de minste verkeerde zondige begeerte ons schuldig stelt aan de wet van God, en dat dit gebod ons vermaant dat de minste zondige begeerte niet in ons hart komen. Nou, als we daar een ogenblik zo over nadenken, dan gaan we zien hoe diep de zonde verworteld ligt in ons leven. Want wie van ons zou het eerlijk voor God en mensen durven zeggen dat er nog nooit een zondige, verkeerde streving, verlangen of gedachte in zijn hart is opgekomen? Niemand toch? Juist dit gebod stelt ons allen schuldig. En stelt ons schuldig op een terrein waar niemand van af weet. Want onze gedachten zijn voor andere mensen verborgen. We kunnen misschien sommige van onze gedachten wel eens uitspreken. En zeker degenen die ons heel naast staan en die ons goed kennen, kunnen iets van onze gedachten en misschien zelfs wel van onze zonde en van onze boezemzonde weten. Maar het diepst van het hart van een mens, dat verbergt hij vaak voor een ander. En zeker de donkere schachten van zondige begeerte en gedachten, ze zijn verborgen voor een ander. Maar de Heere zegt: ik ken ze. Ik weet ze. God kent de verborgen schachten van ons hart zelfs veel dieper dan dat u het zelf weet en dat ik het zelf weet. Want Gods kennis is volmaakt en onze kennis, ook onze kennis van ons eigen hart en van onze eigen zonde, is altijd nog ten dele beperkt. Maar God doorschouwt als in een ogenblik al de zonde van onze begeerte, van onze gedachten, van de schuilhoeken van ons binnenste. En hij zegt van al die zondige dingen in ons hart, schuldig aan al mijn geboden en heel in het bijzonder aan het tiende gebod. Is dat wel eens op u afgekomen? Het is op verschillende manieren in de prediking aan de orde geweest. De achterliggende maanden zeker, toen de wet behandeld werd. Maar is dat op u, op jou, jongen of meisje, in de kerk wel eens afgekomen? Dat zelfs de minste verkeerde begeerte, zelfs dat kleine sprankje jaloezie op die ander in je klas, dat dat zonde is tegen de Heer. Al meestal vinden we dat niet. Wij gaan uit van de wijsheid, de menselijke waanwijsheid, dat gedachten tolvrij zijn. Goed, als je verkeerde dingen doet, ja, dat is verkeerd. Maar als je wat verkeerds denkt, ach, wie zal daar zich iets van aantrekken? En bovendien worden wij er door de heidense soort van psychologie die vandaag aan de dag zijn duizenden verslaat, op gewezen dat een mens een creatief wezen is. En in zijn creativiteit heeft hij allerlei gedachten en verlangens. Heeft hij lichte verlangens en duistere verlangens. Nou, er is niks verkeerds met je duistere verlangens. Dat hoort nu eenmaal gewoon bij je mens zijn. En zo wordt ons voorgehouden dat we die ook wat minder goede verlangens, dat we daarmee moeten leren leven. En dat je dat een plaats moet leren geven in je leven. En op die subtiele manieren worden de zonden van het hart en de zonden van de verkeerde begeerte, ach, die worden wat weggewuifd. Dat is uit de oude doos, uit het verleden, uit het Victoriaanse tijdperk, wordt dan in die kringen vaak gezegd. Maar gemeente, op die manier wordt de scherpe ernst van het woord van God en de wet van de Heere volstrekt ontkracht. Want wij kunnen wel denken en met behulp van allerlei theorieën menen dat het met onze gedachten nog wel meevalt. Of we kunnen heel gewoon zeggen, nou ja, ik ben nou eenmaal een mens. Als je nou eens een keer kwaad wordt, dat overkomt iedereen toch wel eens. Of je zegt het misschien wel, ik heb nou eenmaal zo'n karakter. Dat zit nou eenmaal in me. Dat kan ik ook helpen. Ik heb het van mijn vader of van mijn grootvader meegekregen. Maar het woord van God zegt, uw begeerte, uw karakter zonde, ze zijn zonde voor de Heere. En Paulus zegt het in onze tekst, ik had ook niet geweten dat de begeerte zondig was. Als de wet het niet gezegd had, gij zult niet begeren. Paulus leefde ook in een tijd waarin mensen nadachten over, wat is nu een mens eigenlijk en wat is nu dat gedachtenleven eigenlijk en die verlangens, wat is dat nu eigenlijk? En in de Romeinse filosofie en in de Griekse filosofie was het ook zo dat men zei, ja natuurlijk wat een mens binnen in zijn hart denkt, dat is geen zonde. Dat is zijn karakter, dat is zijn aard, daar kun je niks aan doen. En Paulus wist het, dat dat soort theorieën buitengewoon aantrekkelijk zijn voor de natuurlijke mens. En dat ook zijn hart er niet aan wilde dat nu de minste begeerte en het verlangen van je hart wat tegen het woord en de wet van de Heere ingaat, dat dat schuldig stelt. Maar hoe was hij er dan achtergekomen dat het toch zo is? Wel, hij was erachter gekomen toen de wet in zijn scherpte en in zijn kracht in zijn leven kwam. En toen dat wetswoord als het woord van de hoge God aan zijn hart gelegd werd en toegepast werd, toen hij de kracht van de wet ging verstaan, toen hoorde hij het als uit de vlammen van de Sinaï klinken, gij zult niet begeren. En toen wist Paulus het, ik sta schuldig ook aan het gebod wat de begeerte verbiedt. Daarom is het zo nodig dat we juist in onze dagen, waarin wij mensen dreigen te gaan leven volgens allerlei wetten die in de samenleving het zo goed doen. De wet van de reclame en de wet van de tijdgeest en de wet van vult u allemaal maar in. En de scherpe, heldere, ernstige woorden van God steeds meer op de achtergrond geraken. Dat we het blijven horen. En dat elkaar in de kerk en thuis blijven inscherpen. En u die kinderen mag hebben, het uw kinderen blijft inscherpen. God heeft gezegd, gij zult niet begeren. Wat bedoelt de Heere daar dan mee? En waarom is die begeerte, die zondige begeerte, dan zo verkeerd? Wel, daar wordt ons in de Bijbel heel veel over gezegd, dat die zondige begeerte verkeerd is. De Bijbel laat ons namelijk zien dat met het woord begeren het begin van de zonde wordt aangeduid. De catechismus duidt daar ook op als er staat de minste lust of gedachte tegen enig gebod van God. Als u dat goed op u in laat werken, dan voelt u aan die begeerte, die lust, die geringste lust. Dat is vaak het begin van de zonde. Daar ligt de brandhaard van de zonde. Daar liggen de wortels van de zonde. En een tekst die in dit geval voor de aandacht komt, is het woord van de apostel Jacobus in zijn vaak te weinig gelezen brief. Jacobus zegt al in het eerste hoofdstuk, het 14e en het 15e vers dit. En ieder mens wordt verzocht of wordt verleid als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Dus een mens komt in verleiding als hij door zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken wordt van de wet van de Heere. En daarna, de begeerlijkheid ontvangen hebbende, baart de zonde. En de zonde volleindigd zijnde, baart de dood. Hier ziet u dus dat de begeerte vaak een ketting van zonde tot gevolgen heeft. De begeerte zelf ontvlamt. En wanneer de begeerte ontvlamd is en we aan de begeerte gaan toegeven, dan komt het tot de zonde. En wanneer we aan de zonde gaan toegeven en ons leven doorgaat op een zondige weg, dan is het einde de dood. En zo wordt vooral ook in deze tekst de begeerte getekend als een groeiproces met verschillende van die schakels. Het begint met een opvlammen van de begeerte. Het volgende stadium is vaak dat de begeerte wordt gekoesterd. Gaan we meer en meer denken over wat we verlangen, dat verkeerde, erover dromen. Totdat de begeerte ons helemaal beheerst. En dan is het derde stadium dat we toegeven aan de begeerte. We zoeken naar middelen en wegen om die begeerte ook vervuld te krijgen. En dan volgt de laatste schakel in die processen van begeerte. De vervulling van onze begeerte. We doen het ook. Laten we deze vier stappen, deze vier schakels nog even wat nader bezien. Het begint dus in het hart van een zondig mensenkind doorgaans met het opvlammen van de begeerte. Dat gebeurt in de diepten van ons hart. Niet dat alleen ons hart daarbij betrokken is. Vaak is het een blik van de ogen of een opgevangen woord waardoor de begeerte in het hart opvlamt. En we kunnen daarvoor teruggaan naar het begin van de geschiedenis van deze wereld, Adam en Eva. Toen de slang met Eva sprak, werd de begeerte in haar hart gewekt. Waardoor vlamde die begeerte op? Wel, de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen. En dat hij een lust was voor de ogen. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. Ziet u, daar vindt u de opvlammende begeerte. Ze zag een lust begeerlijk. En zij nam van de boom en zij at. Of om een ander voorbeeld te nemen van een opvlammende begeerte, die verschrikkelijke geschiedenis van de zonde van David met Batseba. Als die zonde begint ze in het hart van David met de begeerte. We lezen 2 Samuel 11 dat David op het dak van zijn paleis wandelde en zag een vrouw. En u kent de geschiedenis verder, maar daar begint het. Met die blik van zijn ogen. En zo door een blik van de ogen, door een opgevangen woord, door een bepaalde herinnering soms aan dingen uit het verleden, kan de begeerte gewekt worden. En vandaar, gemeente, dat wij de wacht dienen te betrekken, zegt de schrift, bij onze ogen, bij onze oren en vooral bij ons hart. Dat moeten oudere mensen doen en dat moeten ook jongere mensen doen. Wegvluchten bij de dingen die ons tot verkeerde begeerte kunnen aanzetten. En Paulus zegt niet zonder reden, juist tegen jonge mensen, vliet de begeerlijkheden der jonkheid. Nou, die oude woorden laten heel duidelijk zien dat wij geroepen worden om ervoor te vluchten dingen die ons op een verkeerd spoor kunnen brengen, die verkeerde verlangens en verkeerde begeerte in ons hart kunnen wakker roepen. Vliet de begeerte van de jonkheid. Is er dat in ons leven? Dat klinkt vandaag als iets uit van eeuwen geleden. En als je, mijn jongen of meisje, in de kerk luistert naar de stemmen die vandaag aan de dag op alle mogelijke manieren klinken, dan staat dat volstrekt haaks op wat de Bijbel hier leert. Die zegt wel, je moet toch nog wat aan je jeugd hebben. Je moet toch meedoen. Je moet toch genieten. Je moet toch weten wat er te koop is. Je kan toch niet in een doosje blijven zitten. Paulus zegt, en het woord van de Heere, de wet van God, vliet de begeerlijkheden der jonkheid. De dingen die ons in onze ogen, in ons hart, in onze gedachten met verkeerde dingen kunnen vervullen. Want kijk, als die begeerte gaat opvlammen in ons hart, dan is het tweede gevaar en de tweede schakel dat je die verkeerde begeerte gaat koesteren. Als een begeerte gaat opvlammen, wordt het spoedig een uitslaande brand die ons binnenste beheerst. En we gaan het in onze gedachten wat koesteren. Nee, het komt nog niet naar buiten. We doen de dingen nog niet die we echt verlangen misschien, de zondige dingen. Maar althans, je kan aan die begeerte gaan toegeven. En in je gedachten, in je dromen soms, terwijl je niet luistert naar de dominee in de kerk, terwijl je in de kerk zit, bezig zijn met dingen in je gedachten die verkeerd zijn. Met dat boek wat je gisteren gelezen hebt en wat op een bepaalde manier prikkelt. Met het televisieprogramma waar je gisteravond naar gekeken hebt. Koesteren van verkeerde begeerten. Want vergeet het niet. Met name de zaterdag en de zaterdagavond doorbrengen in een sfeer waar verkeerde begeerten opgewekt worden, is de dood in de pot voor de zondagse eredienst. Maar al die dingen kunnen een eigen leven gaan leiden in ons hart. Wat is nou zo'n gekoesterde begeerte dan eigenlijk? Maak dat eens duidelijk, vraagt u. Wel, je kan aan verschillende dingen denken. Je kan denken aan jaloezie. Dat is een zonde waarin we jaloers zijn op anderen. Of op wat anderen bezitten, of op wat anderen hebben. Nou, de jaloezie is zo'n gekoesterde begeerte. De begeerte maakt ons blind voor wat we nog hebben en wat de Heere ons geeft. En we zien alleen nog maar wat die ander heeft. En wat wij niet hebben. Kain was een man wiens hart vervuld was met jaloezie op zijn broer. Kain was door de Heere gewaarschuwd voor jaloersheid in Genesis 4 vers 7. En toch leidde zijn jaloersheid tot een moord op zijn broer Abel. Hij kon het niet velen dat Abel meer zegen van de Heere kreeg dan hij zelf. En hij stond op en sloeg zijn broeder dood. Een ander voorbeeld van een gekoesterde begeerte is hebzucht. Het hebben van bezit wordt ons in de Bijbel natuurlijk niet verboden. Maar de hebzucht wel. Niet zozeer de rijkdom zelf, als het rijk willen worden en het zoeken naar vele schatten wordt ons aangewezen als een groot gevaar voor ons zielenleven. want die rijk worden, zo lezen we, vallen in velerlei verzoekingen en in de strik en in dwaze en schandelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en in ondergang. Hebzucht. Als je al maar bezig bent met die verkeerde begeerte naar meer, naar meer. Het is een gekoesterde begeerte. En de laatste voorbeeld van een gekoesterde begeerte is de ontevredenheid. En ontevredenheid, u weet, het kan allerlei vormen hebben. We zijn niet tevreden met de dingen die we hebben. Met de wijze waarop we leven. Met wat God ons toeschikt. Uit ontevredenheid met het voedsel dat de Heere hen gaf in de woestijn, is Israël gaan verlangen naar de vleespotten van Egypte. En ze gingen daar maar aan denken. Ze zagen de komkommers en de ajuin en wat al aan vruchten en vlees voor zich. En ze twisten met de Heere in grote ontevredenheid. Gekoesterde begeerte. Wel, we gaan snel door naar de derde stap. De begeerte ontvlamt, dat was de eerste. De begeerte wordt gekoesterd, dat is de tweede. En het derde is het toegeven aan de begeerte. Want als die gekoesterde begeerte ons meer en meer in zijn greep krijgt, dan zal vroeger of later, en soms al heel snel, zullen we ook die begeerte in vervulling willen laten gaan. En dan gaan we eraan toegeven. We gaan toestemmen en de middelen zoeken om die begeerte ook vervuld te krijgen. Een vreselijk voorbeeld vind ik altijd de geschiedenis in 1 Koningen 21 van de wrede en goddeloze koning Agab en zijn buurman Nabot. U weet het, Nabot had een wijngaard en dat was de bezitting van zijn vader. En koning Agab die vond die prachtige wijngaard echt wel iets om bij zijn eigen paleishof, bij zijn paleistuin te trekken. En Agab werd zo verliefd, zou je bijna zeggen, op die wijngaard van Nabot, dat toen Nabot die wijngaard niet wilde verkopen, hij als een kind lag te pruilen en lag te mokken en niet van zijn bed wilde opstaan, ziek was van begeerte, zo graag wilde hij die wijngaard van Nabot hebben. En dan komt zijn slechte raadgeefster, zijn vrouw Izebel, en zegt, nou ja, je bent toch koning in Israël of niet? En Agab zegt niet veel en dan laat hij Izebel met zijn stilzwijgende toestemming dat verschrikkelijke uitvoeren. Want Nabot wordt vals beschuldigd dat hij een verschrikkelijke zonde begaan heeft en wordt omgebracht. En dan valt zijn bezit aan de staat, aan de koning. En Nabot, wijngaard is van Agab geworden. Dat is nou een voorbeeld dat mensen zo ver kunnen komen als de begeerte gekoesterd wordt dat ze alles vergeten en alle middelen gebruiken, zelfs de verschrikkelijkste middelen, om hun begeerte vervuld te krijgen. Nee, zo erg zal het niet altijd zijn met onze begeerte, hoop ik. Maar u kunt wellicht ook in uw eigen leven dingen aanwijzen dat u zegt, ja, als de begeerte ons echt in zijn greep krijgt, dan dreigt het gevaar levensgroot dat je alles vergeet om die begeerte maar vervuld te krijgen. Want gemeente, gekoesterde begeerte, gekoesterde verlangens worden een macht over ons leven waar wij niet tegen bestand zijn. En van de gekoesterde begeerte naar het toegeven aan de begeerte komen we dan als vanzelf aan het laatste stadium. We doen ook wat we begeren. En zo, zei Jacobus, het komt de zonde, breekt de zonde door in het leven. Van het ontvlammen, via het koesteren, naar het toegeven, tot het doen van wat we begeren. Dat is het proces wat de zonde doorgaat in ons leven. Zo tekent de Bijbel het. En daarom zien we het, hoop ik, hoe diep ernstig het onderwerp is wat het tiende gebod ons aan de orde stelt. Wij dienen te strijden tegen het opkomen van de lusten en van de begeerte in ons hart. Want dat staat er ook bij in de uitleg die onze catechismus geeft. dat de minste lust of gedachte tegen enig gebod van God in ons hart nimmer meer komen, maar dat wij te alle tijden van ganser harte alle zonde vijand zijn. Dus tegen het opkomen en uitwerken en opbranden van die begeerte, zegt onze catechismus, worden wij gewaarschuwd om nu van ganser harte alle zonde vijand te zijn. Zeg het eens eerlijk, bent u een vijand van de zonde? Bent u daardoor genade geworden? Komt dat ook uit in uw leven? Komt dat uit in mijn leven? Dat komt alleen dan uit in ons leven als we de droefheid over de zonde kennen en de strijd tegen de zonde kennen. En vooral de strijd tegen die eerste ritselingen van de begeerte. Het waakzaam zijn bij de begeerte, de verkeerde begeerte van ons hart. Zoals de Bijbel dat zegt, dat we de wacht moeten betrekken bij ons hart. Om met het hele hart ten alle tijden tegen de begeerte te strijden. Wat dat betekent? Wel, dat betekent dat we strijden tegen verkeerde gedachten, boze, onredelijke gedachten die in ons hart opkomen. Dat we de wacht betrekken bij de verkeerde verlangens en begeerten die soms in ons leven worden opgewekt. Dat we ernaar zoeken om te leven zoals het woord en de wet van de Heere aan ons voorhoudt. Ja, zegt iemand, kan een mens dat dan? Mijn beste vriend, daar kom ik zo op. Met die vraag moet u maar niet te gauw zijn. Daar zijn we veel te gauw mee, met dat soort vragen meestal. Want dat soort vragen gebruiken we dan als een soort bedekking om ons achter te verschuilen en te zeggen, nou ja, we kunnen het toch niet. En daarmee ontkrachten we de ernst en de scherpte van de eis van God. Want God eist het. En daar kunnen we zomaar niet onderuit door te zeggen, nou ja goed, ik ben nou eenmaal een mens hoor en ik heb zo'n karakter en dit en dat. U hebt van alles in te brengen, dat leeft ook in mijn hart. Maar God eist het dat wij ten alle tijden aller zonde vijand zijn met ons hele hart. Laat dat eens op uw hart wegen. Want een van de dingen waarom we vandaag aan de dag zo geesteloos zijn in het algemeen, ik hoop niet dat u het bent, maar als je toch rondom je heen kijkt, zeg je, het is een geesteloze tijd. Nou weet u, een van de grondredenen ligt hier. Dat we de eis van God, de diepe, ernstige, scherpe eis van God, zo weinig laten wegen op ons hart. En eraan willen ontkomen. Soms met de vroomste redeneringen. U moet maar eens nadenken over wat u weet van de kerkgeschiedenis. Wanneer bloeide de kerk? De kerk bloeide wanneer mensen bogen onder het woord van de Heere. Onder de wet en onder de geboden van de Heere. En die lieten wegen op hun ziel. Ja, maar als je dat nou laat wegen op je ziel, dan word je toch wanhopig? Want het is toch waar die vraag die net gesteld werd, kan een mens dat? Inderdaad, als je die vraag laat wegen op je ziel, maar alleen wanneer die vraag echt op ons afkomt, dan wordt de vraag een heel brandende vraag. Hoe moet dat? Te allen tijden, met heel het hart, strijden tegen de zonde. Ja, dan kom je recht achter als je dat probeert. En als je daarnaar zoekt om nu tegen die zonde te strijden en de opwalmende begeerte in je hart te doden en naar de wetten van de Heere te leven, dan weet je het. Wij struikelen allen in velen. En dan heb je het met heel je hart meegezongen op Psalm 38. Want ik ben, o Heere, tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed. Inderdaad. Maar als dat op je hart gaat wegen, dan ga je toch ook de Heere zoeken en zeggen, Heer, het is waar. Die verkeerde begeerten, die uitgangen van mijn hart, ze zijn zo zondig. En ik moet er tegen strijden, alle dagen, met heel mijn hart, maar ik kan het niet. dan krijgen we God nodig. Om meteen de lijnen maar door te trekken, dan krijgen we Christus nodig. Dan krijgen we een borg nodig voor onze schuld. Want dan zien we dat we de schuld van ons leven en de schuld van onze verkeerde begeerte niet van onszelf weg kunnen nemen. Dat we ieder ogenblik struikelen en dat wij niet staande kunnen blijven. Dat soms voordat je er erg in hebt, onbedacht, een verkeerd verlangen, een woedeaanval of een verkeerde begeerte je in zijn greep hebt. En dat je tot jezelf komt en zegt, Heere, wie ben ik? Dat gebeurt toch wel eens. Dat u aan het einde van de dag of soms misschien ook wel tijdens de dag zegt, Heere, wie ben ik voor u? En wie zou ik moeten zijn? Wat heb ik een hart wat hard is, wat schuldig is? Wat zijn er een boze gedachten en een verkeerde verlangens? Kijk, dan krijg je het bedekkende bloed nodig. Heere, verzoen de zware schuld. Schenk gij ons eens genade. Dan ga je bedelen dat de Heere nu niet alleen je zondige daden reinigt en je lippen reinigt van al die verkeerde woorden, maar vooral, dan ga je vragen, Heere, dat hart dat moet gereinigd worden. Die bron van verkeerde begeerte, waar al die andere dingen, waar de zonde uit voorkomt, reinig mijn hart. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Wat hebben we dus nodig? De reinigende genade van Christus. De bedekking door zijn bloed. En dat bloed dat reinigt van alle zonden. Dat bloed wat ook die brandhaard van zondige begeerte reinigen kan. En de zonde van onze gedachten vergeven kan. Dat bloed is het. Wat ons ook in de prediking van de wet altijd weer aan het hart gelegd mag worden. Want de Heere zegt het. Mensenkind, met uw zondige leven, met de zonde van uw begeerte en van uw hart, zoek mijn aangezicht. En zoek het bloed der verzoening bij hem die het gestort heeft, Jezus Christus. En als Jezus Christus ons dan in de schriften getekend wordt als de borg en zaligmaker, met de reine begeerte die altijd de eer van zijn vader bedoelde, niet alleen met woorden en ook niet alleen met daden, maar zelfs met zijn hart. Als we lezen dat Jezus Christus uiteindelijk gestorven is aan een gebroken hart, want zo zullen we de gegevens uit het Johannes-evangelie toch mogen uitleggen, dat het hart van Jezus gebroken is aan het kruis. Gebroken in liefde tot de deugden van zijn vader. En in de heilige begeerte om zondaren zalig te maken. Zou dan in het bloed van de Heere Jezus Christus, in het gebroken hart van de gekruisigde koning, er geen zaligheid te vinden zijn en ook geen reiniging voor uw zonde en de bron van uw zonde, de begeerte van uw hart? En inderdaad, dan komen we nog terug op die vraag waar we het eigenlijk nog over hebben. Maar hoe moet je dan strijden tegen die begeerte? We hebben het gezien, we kunnen er niet tegen strijden. We hebben de vergeving nodig. De bedekking, het bloed van de Heere Jezus, om door het bloed van zijn hart gereinigd te worden en de zonde bedekt zouden worden. Maar toch worden geroepen om te strijden. Nou, die strijd kan er alleen zijn vanuit hem. Wanneer we iets mogen kennen, al is het misschien nog zo van verre, van die gezegende zaligmaker, dan zullen we hem niet alleen nodig krijgen als de borg voor onze schuld, die de zonde bedekken wil en vergeven wil. Maar ook als de grote koning, die ons de kracht geeft om te strijden. En het zou wel eens kunnen zijn dat een kind van God die in het donker ronddwaalt en die veel werkzaamheden gehad heeft om Christus als borg te leren kennen, in het donker zit omdat hij of zij zo weinig werkzaam is in het gebed om nu Christus ook als koning nodig te hebben. als de krachtige held die terzijde staat in de strijd tegen de zonde. Want we hebben hem niet alleen nodig als borg die de zonde bedekt, maar ook als koning die zijn volk leert strijden tegen de zonde. En vergeet u het dan niet. Dan is hij zo beloofd als de strijder tegen de zonde. De eerste belofte van de Bijbel. De meesten kennen hem toch, die moederbelofte. Dat betekent de moeder van alle andere beloften. Daar wordt Jezus Christus meer als koning aangekondigd dan als borg. Al is het niet van elkaar los te maken. Want er wordt gezegd, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen de hiel vermorzelen. Dat betekent dat Jezus Christus als het zaad van de vrouw de strijder zal zijn, de grote koning die de macht van hel en dood, de macht van Satan en van de slang zal vernietigen. Zo wordt hij aangekondigd in de eerste belofte van de Bijbel. En hoe kunt u dan alleen tegen de zonde strijden, aller zonde vijand zijn? Wel, het zal alleen uit kracht van hem die vijandschap zet. Ik zal vijandschap zetten, zegt God. Tussen u, duivel, en tussen deze vrouw. En tussen uw zaad en tussen haar zaad. God zet vijandschap. En wanneer God in ons leven gaat werken door Christus Jezus, dan valt er ook een breuk. Dan kun je niet meer met alles meedoen. Dan wil je ook niet meer met alles meedoen. Dan word je bedroefd over de zonde. Dan ga je tegen de zonde strijden. Dan ga je de zonde haten en vlieden. En dan weet je, dat kan alleen door zijn kracht, omdat hij gezegd heeft, ik zal vijandschap zetten. Dan heb je de Heer Jezus Christus steeds nodig. Als koning, Heere, leer mij strijden tegen de zondige begeerte van mijn eigen hart. En dat strijden tegen de zonde, dat is onlosmakelijk verbonden met het laatste wat onze catechismus ons voorhoudt. Het is onlosmakelijk verbonden met een lust en liefde tot alle gerechtigheid. Met een lust en liefde om nu God te eren in je leven. Om nu de koning groot te mogen maken in je leven. En om de naaste lief te hebben als jezelf. O, ik weet het, dat gaat met veel struikelen, met vallen en opstaan. De dichter van Psalm 119, die zoveel van deze dingen wist, zei niet voor niets, als zij nadacht over die lust tot alle gerechtigheid, Heere, graag op dat spoor mijn wankelende schreden, daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Ja, dat vindt weerklank in het hart van Gods kinderen. Ze verlangen het om God te eren, om in de wegen van de Heere te wandelen, om de kwade begeerte te doden, om de zonde van harte vijand te zijn. Maar ze voelen het op dat spoor wankelen, ze struikelen ze nog zoveel. Graag op dat spoor mijn wankelende schreden. Maar onder al dat wankelen en struikelen, wat er in de praktijk van het leven door de zonde toch is, is dat toch het verlangen geworden, niet? Dat mag u toch ook zeggen, u die de Heere vreest. Dat u nu van harte hem lief wilt hebben. En zijn wet lief hebt. En zijn dag lief hebt. En zijn geboden lief hebt. Heere, leer mij in uw wegen wandelen. Leer mij uw eer bedoelen. Geef dat ik u niet bedroef. Leer mij de zonde van harte vijand zijn. Leer me die begeerte in de kiem doden. O, want dan is het waar dat de zonde er nog wel is. En daar hebben Gods kinderen, ook als ze jagen naar de gerechtigheid, nog geducht last van. En dat kan soms, vooral in ons jonge leven, soms zo ontzaglijk op ons afkomen. Maar vergeet één ding niet. Dat wanneer God in ons leven gekomen is, is de zonde er wel. Maar ze heeft niet meer voor het zeggen. Dat de zonde dan geen heerschappij voeren, zegt Paulus, in uw sterfelijke lichamen. O, misschien zegt u, ja, soms zijn er toch momenten dat het lijkt alsof de zonde het woord zegt. Ik weet het. Maar Paulus, het gebod van de Heere zelf, wekt ertoe op om zo in de kracht van God tegen de zonde te strijden, dat ze het niet meer voor het zeggen hebben. Zoek dan de zonde te doden, te haten en te vlieden. Laat de zonde niet heersen. O, dan hebt u veel de borg en de koning, Jezus Christus, nodig. Want zonder hem kunt u het niet. Maar u weet het, dat is toch het leven wat vrede geeft. Wat gemeenschap met God geeft. Wat veel van de Heere doet smaken. Als we door genade mogen wandelen zo. Zoals hij het van ons vraagt en zoals hij het eeuwig waard is. Dat dan de zonde niet heerst. En zo komen we aan het einde van de wet. Van de behandeling van de 10 geboden. Zoals onze catechismus die uitlegt. Met deze ene vraag. Welke plaats heeft de zonde in uw leven? En dan mag u veel vergeten. Maar vergeet deze ene vraag niet. Welke plaats heeft de zonde in uw leven? Heerst ze? Is de kracht van de zonde nooit gebroken? Dat er een hartelijke liefde kwam tot God en tot zijn dienst en tot het heiling Christus Jezus. En een begeerte om dat nu te leren kennen en dat te zoeken. Als de zonde in ongebroken kracht nog leeft in ons hart. En onze begeerte alleen maar gevoed worden. Door de impulsen van buiten en van binnen die het hart in brand zetten. Mijn beste vriend, jonge meisje, oudere. Als de zonde het nog voor het zeggen heeft in uw leven. Dan bent u nog een zondaar. Onder de banden van de dood. Buiten God en buiten Christus. Dan hebben de eisen van God u niet vernederd. En dan heeft het evangelie van Gods genade uw hart niet gebroken. Hoe lang moet het zo nog doorgaan? De zonde ongebroken, de begeerte naar het kwaad. Ongeduld in uw leven. Vergeet het niet. Wie met ongebroken zonde en met de ongebroken heerschappij van de zonde doorleeft, komt om. Ik las van de week nog ergens in een heel aangrijpende preek. Die krijgt wat hij begeert. Want als je zonden ongebroken blijven, toon je daarmee dat je begeert in de hel terecht te komen. Dat is je diepste verlangen. Je verlangen naar de zonde, het ongebroken verlangen laat het zien. Maar dat verlangen moet gebroken worden. De heerschappij van de zonde moet gebroken worden. Hebben we God daarvoor nodig? Heere, ik kan het niet. Die wortel van mijn hart kan ik niet veranderen, niet verbreken. O, dan is er bij de Heere kracht. En dan is er bij de Heere een overvloed van genade. Denk daar niet gering over. Denk daar niet klein over. Zoek die genade. Biddend. Ootmoedig. En als de zonde gebroken is in uw leven. Als de Heere door zijn genade u bedroefd deed worden over de zonde en leerde voor de zonde te vluchten en die zonde te haten. Mijn beste vriend, hoe staat het dan met de voortdurende strijd tegen de zonde? Met het aller, ten alle tijden, strijden tegen de gedachten en de lusten die tegen enig gebod van God in ons hart opkomen. Hoe staat het met de doding van de zonde in uw leven? O, laat het ons veel op de knieën brengen, wanneer we merken dat de verkeerde begeerte en de verkeerde verlangens nog zo sterk zijn. Want Gods volk leidt een arm leven als ze in de weg van de dagelijkse bekering de zonde door de kracht van de Heilige Geest niet leren doden. En soms veel te bang zijn en veel te voorzichtig zijn om hun vlees te kruisigen. Alle zonde vijand, God roept ertoe. En hij is het waard. En dan weet u het toch, u die de Heere vreest, dat wie in deze dingen veel van God verwacht en veel van God verlangt, wordt door de Heere ook uitgeholpen. Want wie in de strijd tegen de zonde de Heere oprecht het meest nodig heeft, die zal de Heere niet laten staan. God zal zelfs een leidsman wezen. Leren hoe hij wandelen moet in de weg der gerechtigheid. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, als wij met deze woorden tot onszelf inkeren, dan is er alle reden dat wij ons verootmoedigen. We hebben het gezongen, wie heeft lust de Heren te vrezen? Ja, dat is de begeerte die goed is, de begeerte die nodig is. Lust hebben tot u en tot uw gerechtigheid. Maar het is in ons hart zo anders. Ach, Heren, vergeef de zonde. En leer ons tegen de zonde strijden. Doe dat bijzonder bij hen die onbekeerd zijn. O Heere, laat ze niet over aan zichzelf en aan de verlangens, de dwaze verlangens van hun eigen hart. Wil u hen leren wandelen in uw wegen. En wil u geven dat ze de kwade begeerte leren doden. En dat hun hartelijke begeerte mag worden om in uw wegen te wandelen. U kiest mijn hart eeuwig tot zijn koning. Heere, dat het zo de vrucht mag zijn van de prediking van deze morgen. We hebben er maar iets van gezegd. Er is nog zoveel meer van te zeggen. Maar wil u het eenvoudige woord wat gebracht is in al zijn scherpte en ernst zegenen. Tot bekering, tot vernieuwing van ons leven. En ook daartoe dat we tegen de zonde leren strijden. En in een nieuw godzalig leven zouden wandelen. Wil u zijn met ons allen. We vragen het om Jezus wil. Uit genade. Amen. Psalm 86 vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrezen van uw naam.
Thank you.
Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.